Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden. Fijn om weer in uw midden te zijn. Ik heb ernaar uitgekeken om elkaar te ontmoeten rondom de Heer Jezus Christus. Hij is vanmorgen in ons midden en dat mogen we weten. En dat is geweldig om te weten dat Hij in ons midden is. Dan hoeven we het ook niet van onszelf te verwachten, maar dan mogen we gewoon het van Hem verwachten. En dan kunnen we ook vertrouwen dat het goed komt. In onze eigen gemeente heb ik gesproken over wat de broeder al aanhaalde, maar dat wist hij niet, over zwakheden. Zwakheden in ons geloofsleven. Zwakheden in het leven wat we leven. En zwakheden die ons best wel eens moeilijkheden kunnen geven in het geloofsleven dat we leven, in onze groei. Om meer te lijken op de Heer Jezus Christus, om meer vanuit de vrijheid waar Hij ons heeft ingezet, om meer vanuit die vrijheid te leven. En we willen dat vanmorgen doen naar aanleiding van een gebeurtenis wat er is gebeurd op Goede Vrijdag, toen de Heer Jezus daar aan het kruis hing. Maar het is heel, heel goed om te beseffen dat wij in ons geloofsleven, in de groei naar de Heer Jezus toe, altijd te maken hebben met zwakheden. Daar komt geen broeder of zuster onderuit. En het is juist geweldig en heel erg goed om te weten wat wij in die zwakheden kunnen doen. En waar wij heen mogen gaan in die zwakheden. En wat er nou gebeurd is op Goede Vrijdag met Pasen, zodat wij ook een weg hebben om met onze zwakheden heen te gaan. Want we kunnen spreken over al die zegeningen die we gekregen hebben. We kunnen spreken over het feit dat wij de Heilige Geest hebben gekregen als verzegeling tot de dag van onze verlossing. We kunnen met elkaar spreken over de oude en de nieuwe mens. En we kunnen met elkaar spreken over zoveel andere mooie principes die God aan ons heeft gegeven. Maar één principe moet bij ons de boventoon voeren. Dat het niet gaat om ons, maar dat het gaat om onze Heer Jezus Christus. En datgene wat Hij heeft mogelijk gemaakt. Amen? Dat is belangrijk om te weten. Dat is belangrijk om te beseffen. En heel het Oude Testament is een heenwijzing geweest naar het werk wat God heeft gedaan door de Heer Jezus Christus. En wij zien dat bijvoorbeeld, en dan gaan we een paar plaatjes van bekijken, de eerste dia, dan zien wij daar de tabernakel. De tabernakel. En ik heb hier geen aanwijsstokje, denk ik, maar ik doe het dan even met mijn vinger. Dat blauwe gedeelte, dat is het heilige. Het heilige met al die mooie dingen die de priesters konden gebruiken voor hun werk voor God. En deze tabernakel die werd ook meegenomen op reis, want later is pas de tempel gekomen. Maar wij zien het heilige, dat blauwe gedeelte, waar de priesters dienst deden, maar wij zien ook het heilige der heiligen. En het heilige der heiligen was met een voorhangsel voorzien, omdat niemand zomaar tot God kon naderen. Want in het heilige der heiligen, daar woonde God zelf. Daar stond namelijk de ark van het verbond met de inhoud, zoals de Bijbel ons dat aangeeft. En niemand kon zomaar dat heilige der heiligen binnenkomen. Ik geloof dat als iemand dat wel had gedaan, dat hij door God zelf gedood zou zijn. En waarom geloof ik dat nou? Omdat wij ook de zonen van Aaron op een gegeven moment met vreemd vuur in de tempeldienst of in de tabernakeldienst zien komen. En dan worden ze door God zelf met vuur uit de hemel gedood. Die heilige God die wij mogen dienen, de schepper van hemel en aarde, die woonde bij het volk Israël in deze tent, daar in het heilige der heiligen. Daar was zijn troon. Maar nogmaals, daar kon je niet komen. En wij zien dat in de tempel, en dat is de volgende dia. wij zien dat in de tempel, dit principe zien we terug. Namelijk, het heilige, het grote gedeelte, en daarvoor de voorhof, en daarachter weer het heilige der heiligen. Wederom voorzien van een voorhangsel zoals God het had gezegd. En het was niet mogelijk om zomaar in dat heilige der heiligen te komen. Het was niet gebruikelijk om zomaar een vrije toegang te hebben tot de troon van Gods genade. Als wij naar Matteüs 27 gaan, dan zien wij bij de dood van de Heer Jezus Christus dat er wat gebeurt. Matteüs 27. Matteüs 27, vers 50. Daar zien wij de dood van de Heer Jezus Christus. Matteüs 27, vers 50. En daar zien wij de dood van de Heer Jezus en die wordt als volgt omschreven. Matteüs 27, vers 50. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Het is zo'n bijzinnetje in dat hele gebeuren van Goede Vrijdag en van Pasen, waar je zo makkelijk overheen leest. Maar wat gebeurde er? Zowel wat we net gezien hebben bij de tabernakel als hier ook bij de tempel. Dat voorhangsel, en dat kunnen we wat beter zien op de volgende dia. Dat voorhangsel wat daar hing, dat scheurde van boven naar beneden. Dat scheurde van boven naar beneden, waardoor er zomaar een vrije toegang kwam tot de ark van het verbond, tot datgene waar God woonde. Wow! Dat moet wel wat geweest zijn. Dat moet wel wat geweest zijn voor die priesters en voor de hoge priester en voor degene, de levieten, die daar dienst deden in de tempel. Dat het voorhangsel van boven naar beneden scheurde. En dat er zomaar een vrije toegang kwam tot het heilige der heiligen. En dat gebeurde, staat er, en we hebben het met elkaar gelezen, op het moment dat Jezus riep met een luide stem, het is volbracht, en dat hij de geest gaf. Je zou kunnen zeggen dat het door datgene wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan, op een andere manier een toegang komt tot Gods genadetroon. Maar ja, waarom zouden wij tot Gods genadetroon willen naderen? Waarom zullen wij dat nodig hebben om tot God te naderen? Hebben we daar wel eens goed over nagedacht? Waarom wij dat nodig hebben om tot God te naderen? Waarom hebben wij überhaupt een vrije toegang nodig om te naderen tot de troon van Gods genade? Nou, daar is de Bijbel heel duidelijk in. En dat gaan we ook met elkaar lezen, want dat kunnen we lezen in de Hebreeënbrief. In de Hebreeënbrief, hoofdstuk 4. Hebreeën hoofdstuk 4. Hebreeën hoofdstuk 4. Hebreeën hoofdstuk 4. En daar lezen wij in vers 12 en 13. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van de ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nou, waarom is het nodig om te naderen tot Gods genadetroon? Hier zegt de Hebreeën schrijver, wij moeten beseffen dat wij door het woord van de Heere God open en bloot voor God komen te liggen. En waarom? Omdat het woord van God levend is. Dit woord wat wij mogen bezitten, van Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaringen 22 vers 21, is een levend woord. En dat kunnen wij ook merken. Dat merk ik bijvoorbeeld in de zondagse dienst wel eens, als we dan zo bezig zijn met het woord, dat hebben we net nog gemerkt. Dan heeft God mij een voorbereiding gegeven over de zwakheden en dan wordt er in de voordienst al gewoon over gesproken. Of hoe vaak gebeurt het dat dan eventueel de liederen zo naadloos aansluiten bij de prediking. Dat woord van God dat leeft. Waarom? Omdat het woord van God, staat er ook in Johannes 1, dat woord van God is de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus leeft. En dit woord, de Bijbel, gaat volkomen over de Heer Jezus Christus. Maar het is niet alleen een levend woord. Het is niet alleen een levend woord, want het is ook een krachtig woord. Het is ook een krachtig woord. Een woord waar je soms echt tegenaan loopt. Waar je soms echt van gaat schudden. Omdat dat woord van God soms zo in je hart kan landen. Omdat het woord van God u zo te pakken kan krijgen. Dat het ons ontroert. Dat het ons bepaalt bij iets in ons leven. Dat woord van God, dat is levend en krachtig. En, dat staat in het volgende dia. En het woord van God, wordt er dan gezegd, is scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het is ook niet zomaar een woord. Het is het woord van God. En er staat zo duidelijk dat dit woord een tweesnijdend scherp zwaard is. Je kunt zomaar, mag ik het zo zeggen, je vingers eraan snijden. En dat gebeurt nogal eens. Als mensen dat woord van God of bepaalde teksten gebruiken om hun theologie, om hun dogma even dicht te spijkeren. Dan zie je dat woord van God, dat levend is en krachtig is, soms echt zo bezig is. En dat woord van God bezig is om bepaalde dogma's, om bepaalde theologieën, om bepaalde denkwijzen onderuit te halen. Maar ook in ons eigen leven kunnen wij best wel te maken krijgen met het feit dat het woord van God een tweesnijdend scherp zwaard is en het dringt door tot, vers 12, tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. En dan wordt het persoonlijk. Dat is persoonlijk. Het kan, dat woord van God, kan in ons leven als een tweesnijdend zwaard functioneren. En dan zijn dingen die in mijn hart opkomen, die worden dan geoordeeld door het woord. Dan zijn gedachtenpatronen die ik heb, worden geoordeeld door het woord. Er wordt gekeken of het conform het woord van God is. Weten we dat in ons leven? Zijn wij daarmee bezig in ons leven? Dat woord van God in ons leven functioneert als een tweesnijdend scherp zwaard. En dat het ons bepaalt bij verkeerde overleggingen en verkeerde gedachten. En dat wij erachter komen in ons leven dat wij verkeerde overleggingen en verkeerde gedachten hebben. Omdat het woord van God zo in ons leven, zo levend en krachtig in ons leven aan de gang is. Maar het gevolg daarvan is dat woord van God ons als schepsels echt wel eens naakt en ontbloot voor God neerlegt. Dat heb ik in mijn leven nog wel eens. Dat je bepaalde dingen altijd zo gedaan hebt, of bepaalde denkwijzen hebt. En dat je dan op een gegeven moment bepaald wordt bij het woord van de Heere God. En dat je dan denkt van, Heer, dat heb ik nooit zo gedaan. En dat je erachter komt dat het woord van de Heere God je blootlegt voor de schepper van hemel en aarde. Oh, het doet niets af aan ons kindschap, maar soms heb je het wel eens. Dat je op een gegeven moment als kind bij de Vader moet komen, bij de Vader mag komen. En dat je denkt van, wat heb ik nou gedaan, zeg hij. Waar ben ik nou mee bezig geweest? Wat is nou mijn denkwijze geweest? Wat heb ik nou gedaan ten opzichte van een broeder, van een zuster? En dat het woord van God ons zo diep in het hart raakt, ons zo diep in onze overleggingen en onze gedachten raakt, dat we naar God toe gaan en zeggen van, Heer, wat hebben we eigenlijk gedaan? Het is in mijn leven niet altijd halleluja hoor. Het is soms best wel eens een strijd in het leven. Omdat de oude mens met een nieuwe mens continu in conclave is, in strijd is. Het vlees is telkens in strijd met de geest. En het leren leven vanuit de geest, vanuit de vrijheid die de Heer Jezus Christus ons heeft gegeven, ja, dat is soms niet gemakkelijk. En dan lopen wij soms best wel eens aan tegen dat levende, krachtige woord van God. En dan komen we er ook achter dat wij vanuit onszelf niet waardig zijn. Dat wij vanuit onszelf niet waardig zijn. We hebben bij ons in de gemeente, de jongeren hebben bij ons in de gemeente een op stille zaterdag een paasdienst georganiseerd over Mephibozet. En over Mephibozet kun je zeggen, misschien heb ik dat wel eens vaker gezegd, dat hij niets had, want hij kwam uit Lodebar. En Lodebar betekent zonder weide. Dat zegt waarschijnlijk iets over de plaats, dat het rotsachtig was en dat je daar in principe niet zoveel kon verbouwen. Maar hij had niets, maar hij kon ook niets, want hij was kreupel aan beide voeten op de vlucht. Omdat hij een nakomeling was van Saul, op de vlucht is hij laten vallen door degene die hem mee had genomen. En in die val is hij verlamd geraakt aan zijn beide voeten. En als hij dan op een gegeven moment bij David komt, dan valt hij op zijn aangezicht voor David en zegt hij tegen David, David, wat voor een dode hond ben ik dat u naar mij omziet? Dus van Mephibozet kun je zeggen dat hij niets had, hij kon niets en hij was niets. En toch mag hij elke keer genadebrood eten aan de tafel van de koning. Elke dag staat er. En zo is het nou precies met ons. Want in ons leven mogen wij weten dat wij vanuit onszelf niets kunnen. Dat wij vanuit onszelf niets zijn. Dat wij vanuit onszelf niets hebben om mee te brengen, om te kunnen, om te doen, om te zijn voor die allerhoogste God, de schepper van hemel en aarde. En toch mogen ook wij vanmorgen weer genadebrood eten. Dat is God. Dat is de Heer die we dienen mogen. Maar dat woord van Hem, dat woord van de Allerhoogste God, dat leeft en krachtig is, dat brengt ons best wel eens in verlegenheid. Dat we op een gegeven moment denken van, ja, maar dit heb ik al zoveel jaar gedaan in mijn leven. En dit heb ik zo lang vastgehouden, dit heb ik zo lang geloofd. Zou het nu helemaal om moeten gaan? Dat was bij mij bijvoorbeeld over de doop. Ik kom vanuit een bondsgemeente waar ik ontzettend veel bijbelkennis heb opgedaan. En die me ontzettend geholpen hebben en gevormd hebben in het geloof. Maar daar hadden ze de kinderdoop. En op een gegeven moment ga je daarmee bezig en ga je kijken van, nou, hoe heeft dan de Heere God het bedoeld in zijn woord? En dan kom je erachter dat het, nou, in mijn geval kwam ik erachter dat het niet de kinderdoop was dat de Bijbel voorschreef. Maar de geloofsdoop wat de Bijbel voorschreef. Nou, dat heeft in mijn leven best wel eens even strijd gekost hoor. Even, wel heel even, maar dat was een traditie die jaren, dag, dat was gewoon waarheid. En door het woord van de Heere God werd je dan op een gegeven moment, omdat het woord leeft en krachtig is en scherper is, dan worden die overleggingen die je in je hart hebt worden getoetst, die worden gevormd, die worden aangeraakt, die worden aangesproken. En dan op een gegeven moment raak je in toch wel een bepaalde vertwijfeling. Van ja, is het eigenlijk wel goed? En dan heb ik het over de doop, maar dat kan zo zijn over het avondmaal ook. Dat kan zo zijn over het gemeente zijn. Dat kunnen bepaalde zonden wezen in ons leven. En dan dat woord van God, dat legt ons bloot voor de ogen van hem van, aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Ja, ook schepsel. Nou, wij worden niet meer geoordeeld, maar onze werken worden wel beoordeeld voor de troon van Christus. En dat kan soms hier in het leven door het woord van God al gebeuren. Nou, nu gaan we weer even terug. Nu gaan we weer even terug bij wat we net gezien hebben. Die tempeldienst. Dat er niemand zomaar dat heilige de heilige in mocht gaan. Ja, één keer deze man. Hij. De hoge priester. Die mocht één keer per jaar het heilige der heiligen binnengaan. Maar dat was wel een probleempje in de tijd van de Heer Jezus. Want in de tijd van de Heer Jezus Christus waren er eigenlijk twee hoge priesters. Annas en Caiaphas. Annas was hoge priester geweest en Caiaphas was nu hoge priester. Maar dat was niet Gods instelling. Want hoge priester moest je zijn tot de dood. En waarom? Nou, dat staat niet zo letterlijk in de Bijbel, maar we kunnen wel, als we wetten gaan lezen, bijvoorbeeld uit Numeri 35, dan stel dat ik een Israëliet ben en ik woon in Israël en ik door mijn schuld, maar het was niet mijn bedoeling, maar door mijn schuld kwam er iemand om het leven. Dan had God het bevolen dat er 6 vrijsteden door heel Israël waren. En dan mocht ik vluchten naar een van die vrijsteden die in Israël door God gegeven waren. En op het moment dat ik daar in die vrijstad aankwam, kon degene, de bloedwreker, kon mij niets meer doen. Want dat had God bevolen. En tot wanneer moest ik daar verblijven? Tot de hoge priester overleden was. Maar ja, als mensen gaan instellen dat je hoge priester gewoon, dat het hoge priesterschap gewoon doorgegeven wordt in het leven, zit je daar tot in Sint-Juttemus in die vrijstad. Dan kom je daar nooit meer uit. En vandaar dat we kunnen zeggen, ja, er waren twee hoge priesters in die tijd, namelijk Annas en Caiaphas. En er was nog iets. Want dat kunnen wij lezen in, we pakken even de tekst erbij, we kunnen wat lezen in Matthäus. Want Caiaphas die doet iets heel raars. Iets heel raars waarvan God in Leviticus 21 vers 10 had gezegd dat dat absoluut niet mocht. In Matthäus 26. In Matthäus 26 staat het namelijk, want dan heeft hij de Heer Jezus voor zich staan. Ze hadden de Heer Jezus gegrepen. En dan in Matthäus 26... vers 65, dan vers 64 pakken we hem even op. En als Jezus zegt tegen hem, Caiaphas, u hebt het gezegd, maar ik zeg u van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. En wat gebeurt er dan? Caiaphas staat op, toen scheurde hij, de hoge priester, zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd, waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Caiaphas scheurt zijn klederen. Op het moment dat hij Jezus hoort spreken over de relatie die hij heeft met God, scheurt Caiaphas zijn klederen. Zijn hoge priesterlijk gewaad scheurt hij. Maar God had gezegd, dat mag niet. Zelfs Aaron, toen hij zijn twee zonen verloor, bij wat we net besproken hebben, toen ze vreemd vuur in de tempel brachten. Zelfs Aaron mocht, toen hij zo in verdriet gedompeld was, niet zijn hoge priestelijk gewaad scheuren. En staat in Leviticus 21 vers 10. Nou ja, dus je zou kunnen zeggen, als je het even heel menselijk bekijkt, dan hebben we dus nu op dit moment waar we nu zijn beland geen hoge priester meer. Want Caiaphas had iets gedaan waardoor hij zijn hoge priesterschap verloor. Hij scheurde zijn klederen. Maar het is toch wat, want hij moest namelijk voor hemzelf, voor zijn gezin en voor zijn volk, moest hij verzoening doen op de grote verzoendag. Dan moest hij als hoge priester, moest hij het heilige, de heilige betreden om daar verzoening te doen. En niet in deze kleren overigens, maar in deze kleren. Linnen. Leviticus 16. Linnen. Hij moest, de hoge priester moest, als hij het heilige der heiligen binnentrad, moest hij in heel eenvoudig linnen gekleed gaan. Maar ja, nu, in de tijd van de Heer Jezus, was er geen hoge priester meer, want die hoge priester had zichzelf hoge priester afgemaakt. Maar weet u wat nou het wonderlijke is? Weet u wat nou zo wonderlijk is? Degene die ons verzoening heeft gebracht. Jezus Christus. Waar was die in gekleed? Linnen. Linnen. Zo mooi. Daar kan ik zo van genieten. Jezus Christus was in linnen gekleed. Op een gegeven moment gaat hij de voeten van de discipelen wassen. En dan staat er heel treffend, als hij dat gaat leren aan de discipelen, dus die les wil doorgeven, dan staat er in Johannes 13, hij legt zijn klederen af en pakt een linnendoek en wikkelt zich er zelf om. En als hij van het kruis af wordt gehaald door Jozef van Arimathea en door Nicodemus en door enkele anderen, wordt hij van het kruis afgehaald en ze wikkelen hem in linnen. Linnendoeken. Alles als de Heer Jezus rond zijn dood en rond zijn opstanding bezig is met datgene wat God hem had opgedragen. Dan is hij daar gekleed als de hoge priester die in het heilige der heiligen voor God nadert. Met niet zomaar bloed, maar met zijn eigen bloed. En dat voor de troon van God uitsprenkelt. En dat is zo geweldig mooi om te weten. En dat is zo geweldig mooi om te zien. Jezus Christus, die is in linnen gekleed. En als hij die hele dienst klaar heeft, als hij dan opstaat uit de dood, dat kunnen we lezen in Johannes 20, daar komt Maria Magdalena bij het graf en die is zo verdrietig, die ziet dat die steen weggerold is en die rent weer naar Petrus en naar de andere discipelen en zeggen, ze hebben de Heer weggenomen. En dan gaan Petrus en Johannes, die gaan naar het graf toe en dan Johannes, die blijft even, die houdt even halt en Petrus gaat dan naar binnen. En die beziet dan in het graf. En wat ziet hij daar liggen? Netjes opgevouwen. De linnendoeken. Want de offerdienst, datgene wat de Heer Jezus Christus voor de troon van Gods genade moest doen, om ons de vrije toegang te geven, had hij volbracht. En daarom had hij netjes dat hoge priesterlijk gewaad had hij opgevouwen en opgerold en in het graf gelegd. Als teken dat zijn dienst voorbij is. Volbracht is. En dat is nu onze hoge priester. Dat is nu onze hoge priester. En daarom zegt Hebreeën 4, vers 14 het volgende. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Lieve mensen, deze hoge priester, in Hebreeën 4, vers 14 en 15, deze hoge priester die ons wordt voorgehouden, die heeft het mogelijk gemaakt dat wij een vrije toegang in vrijmoedigheid mogen en kunnen naderen voor Gods genade troon. Er staat in vers 15, die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles, ja, die, hij heeft wel medelijden in onze zwakheden, omdat hij in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder zonde. En als je wil inzoomen op dat woordje medelijden, betekent dat hij is aangedaan met hetzelfde gevoel als dat van een ander. De Heer Jezus, onze Heer Jezus. Die hoge priester die bij God vandaan gekomen is. Die hoge priester is en gelijk het offerlam. die heeft medelijden, die kan meelijden, die is aangedaan met hetzelfde gevoel als dat van een ander, als dat van u, jou en mij. De Heer Jezus. Degene die wij vanmorgen mogen dienen, door woord en door het avondmaal. Die Heer Jezus Christus kent ons als geen ander. Wat zijn uw zwakheden? Misschien strijdt u tegen ziekte. Misschien wordt u overmand door verdriet wat u hebt meegemaakt in uw leven. Misschien heeft u een verslaving. Misschien heeft u andere zonden die u in de greep houden. Hij, Jezus Christus, kan met u meelijden in al uw zwakheden. Ja, let op, er staat zwakheden, hè? Er staat niet zonde, want hij is zonder zonde. Maar zwakheden zijn in ons leven geen zonde. Dat wordt wel heel vaak gezegd, dat wordt wel heel vaak gedacht. En er wordt alles maar over één kam geschoren en dan wordt er gezegd van ja, moet eens luisteren, dat is jouw zwakheid, dat is jouw zonde. Nee, dat hoeft helemaal niet. Als het zonde zou zijn, waarom zou dan Paulus roemen in zijn zwakheden? Paulus. Die roemt in zijn zwakheden. Waarom? Omdat juist in zijn zwakheid de kracht van Christus Jezus gewoon geopenbaard kan worden. Tot uiting komt. En laten wij in al onze zwakheden, in al onze pijn, in al onze moeite, het oog gericht houden op die hoge priester, Jezus Christus. Die al onze zwakheden kent. Dan staat er in vers 16, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dat is toch mooi, hè? Dat wij in alle vrijmoedigheid mogen naderen tot Gods genadetroon. Om barmhartigheid en genade te krijgen. Barmhartigheid, heeft een oude broeder bij ons in de gemeente een keer gezegd, is iets wat wij wel verdienen, maar niet krijgen. En genade is iets wat wij niet verdienen, maar wel krijgen. Dat. Wij krijgen barmhartigheid. Bij de troon van God krijgen wij barmhartigheid. Wie bent u? Wie ben jij? Bij de troon van God krijg je barmhartigheid. Dan krijg je iets wat je wel verdient, niet. Godzijdank. Maar dan krijgen we ook genade. Dan krijgen we iets wat we niet verdienen wel. Dat is God. Dat is onze God. Die het werk van deze hoge priester zo heeft laten binnenkomen in ons hart. En ik hoop dat het vanmorgen echt bij ons allemaal gebeurt. Dat we zo ontroerd raken. Dat we zo blij zijn om wat die hoge priester Jezus Christus gedaan heeft. Hij is in onze plaats de dood ingegaan. Zodat wij voor de genadetroon van God in alle vrijmoedigheid mogen naderen. Om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden. Onvoorstelbaar. Met het verstand niet te bevatten. Als het woord van God mij soms zo duidelijk op mijn plek zet. En mij laat zien wat nog niet Christus is in mijn leven. Oh, dan heb ik die hoge priester in het vizier, Jezus Christus. Want er staat nu wij dan een hoge priester hebben. Ons blik wordt gericht op de Heer Jezus Christus, op die hoge priester. Door wie wij met al onze zwakheden en in al onze zwakheden een vrijmoedige toegang hebben tot Gods genadetroon. Om barmhartigheid en genade te vinden. En waarom? Om juist in onze zwakheden geholpen te worden op het juiste moment. Er staat juiste moment en niet ons moment. Ziet u het? Op het juiste moment. En dat juiste moment is Gods moment. Dat is zo mooi. Dat maakt me zo stil. Dat kan mij zo ontroeren. Dat wij bij de genadetroon van God mogen komen. Broeders en zusters, waar zijn we vandaag? Bij de genadetroon van God. Door het werk van onze Heer Jezus Christus. We zijn bij de genadetroon van God. En bij de God die zegt, ik heb een hoge priester gegeven. Die mee kan voelen, mee kan leiden. Die met hetzelfde gevoel is overtrokken als dat u, als dat jij hebt. En we staan hier voor Gods genadetroon. Voor de Elohim. God de Barmhartige. Voor de Ik Ben die ik ben en de Ik Zal Zijn die ik zijn zal. Voor de tijdloze God. Voor de Schepper van hemel en aarde. Daar staan we. Voor Gods genadetroon. Wat is uw vraag? Wat is uw zwakheid? Wat is uw zonde? Waar strijdt u tegen in uw leven? Wat is uw verdriet? Wat is uw pijn? We staan daar voor Gods genadetroon. Omdat de weg door Jezus Christus is vrijgemaakt. En wij krijgen hulp. Precies op het juiste moment. Amen. Dat is onze God. Dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is door zijn werk ook mijn Vader. En ik hoop dat we dat vanmorgen echt allemaal kunnen zeggen. Er is geen betere God dan onze God. Dan de Yahweh. Er is geen betere God. Er is geen hogere God. Er is geen God die zoveel met ons kan meebeleven, met ons kan meevoelen. Als onze God. Wat is uw strijd? Kijk, bijvoorbeeld bij een kleptomaan is zijn zwakheid dat hij altijd de neiging heeft om te stelen. Dat is zijn zwakheid. Maar dat is niet zijn zonde. Zonde is pas als hij erin valt. En als hij toegeeft aan zijn neiging om te stelen. Een pyromaan die heeft een neiging om brand te stichten. Maar dat is geen zonde van hem. Dat is een zwakheid. Dat is iets wat voor hem zo makkelijk is om erin te vallen. Maar het is pas zonde als hij ook daadwerkelijk tot de daad overgaat. Wat is uw neiging? Wat is jouw zonde? Oh, jouw neiging tot zonde, moet ik zeggen. Wat is uw zwakheid? Kan van alles zijn, hè? En we hebben er allemaal mee te maken. We hoeven vandaag niet onszelf hoger voor te spiegelen dan we denken te zijn. Of we hoeven niet iets te menen te zijn. We hebben allemaal te maken met zwakheden. Allemaal te maken met de neiging naar het kwaad. Maar diezelfde zwakheid kent Christus, uw Heer. En hij zegt, kom door mij heen tot Gods genadetroon. Omdat je juist op het juiste moment in jouw zwakheid kracht vindt en hulp vindt die je door de zwakheid heen brengt. Dat is evangelie. Dat is genade. Dat is God. En ik hoop zo in mijn hart. En ik bid het u en jou allemaal toe. Dat we deze Jezus Christus hebben aangenomen. Allemaal. Ik ken u niet persoonlijk. Ik ken jou niet persoonlijk. Maar als u zegt van ik heb niets met hem. Ik kan niets met hem. Dan wil ik u vragen. Dan wil ik jou vragen om één ding. Ga dan eens op zoek naar een beter alternatief. Want ik zweer bij de levende God dat er geen beter alternatief is. Dan de Heer Jezus. Er is geen beter alternatief. Hij is het. Jezus. Onze God. Onze Heer. Amen. Amen.